Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van het Zoon en van het Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ook vandaag gaan wij dat opnieuw doen door onder meer te gaan kijken naar het rouwbericht dat er kwam vanuit het Vaticaan naar aanleiding van het overlijden van kardinaal Simonis, kardinaal van onze noorderburen in Nederland. Ook staan we stil bij het overlijden van kardinaal Jaworski, die eveneens dus overleden is. We gaan luisteren naar paus Franciscus tijdens de meditatie die hij gegeven heeft op zondag 6 september, wanneer hij samen met de gelovigen het Angelus heeft gebeden. We staan stil bij een persbericht dat werd vrijgegeven door de directeur van de persdienst van de Heilige Stoel, Matteo Bruni, in verband met een nieuwe encycliek die er aankomt. En we hebben ook nog een nieuwsje over de paus Emeritus Benedictus de 16e. Dat is allemaal voor zo dadelijk. Wij gaan eerst samen met paus Franciscus even het Apostolische Paleis binnen, zijn werkterrein, om te gaan zien welke audienties hij heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken wij naar vrijdag 4 september en dan zien we een verbinding met ons land. Het is namelijk zo dat de paus de heer Patrick Renaud, ambassadeur voor België, heeft ontvangen en dat bij de gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Dat is dus ja, de officiële kennismaking, zeg maar, tussen paus Franciscus als staatshoofd van Vaticaanstad en Vaticaanstad heeft diplomatieke relaties met België. En daarvoor wordt dus een ambassadeur aangesteld. Nu, je moet weten, in de diplomatieke wereld zijn er zo een aantal functies die je kan bekleden als ambassadeur. Je wordt meestal gedurende een bepaalde periode benoemd in een bepaald land en dan ga je verder naar een ander land om daar ook de belangen van, in dit geval ons land, België, te vertegenwoordigen. En een van die meer, ja, zeg maar, prestigieuze posities bijvoorbeeld is Washington, maar ook de Heilige Stoel. Het is zo dat de heer Renaud gedurende de afgelopen 2 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk was voor de bestrijding van cybercriminaliteit, georganiseerde misdaad, terrorisme, financiering en corruptie. Maar daarvoor was hij ook gekend als de woordvoerder van het Koninklijke Paleis. Hij werd niet in België geboren, maar wel in Rabat, de hoofdstad van Marokko. Na zijn studies in de rechten, die hij in Namen en Leuven heeft volbracht, studeerde hij dankzij een studiebeurs tussen 1984 en 1987 recht en Chinese taal in de Chinese Volksrepubliek. En die ervaring wekte bij hem de interesse voor een diplomatieke carrière, die hem naar maar liefst 120 landen zou brengen in zijn carrière. Na zijn studies ging hij aan de slag als docent aan het Instituut voor Internationale Betrekkingen in Peking. Hij trad toe tot de Belgische diplomatie en was onder meer consul-generaal in China van 96 tot 97 en in Australië van 98 tot 2002, ambassadeur in Pakistan en Afghanistan tot 2006, directeur pers en communicatie van de minister van Buitenlandse Zaken tot 2008, vervolgens nog ambassadeur in Australië, Nieuw-Zeeland en de eilanden van de Stille Oceaan tot 2013. Daaropvolgend tot 2017 Argentinië, Uruguay en Paraguay. En dan van 2017 tot 2018 woordvoerder van het Koninklijk Paleis. En nu dus aangesteld als ambassadeur van België bij de Heilige Stoel. Diezelfde dag nog ontving de paus kardinaal Mario Zenari, apostolische nuncius, voor de Arabische Republiek van Syrië. Ook aartsbisschop Nicola Girasoli, apostolische nuncius van Peru, werd door de paus ontvangen. Ontving de paus liever ook aartsbisschop Miroslav Adamczyk, apostolische nuncius in Argentinië. En nog een andere apostolische nuncius, aartsbisschop Giuseppe Pinto. Zaterdag, 5 september, verleende de paus een audiëntie aan kardinaal Marc Ouellet, prefect van de congregatie voor de bisschoppen. Ook aan de heer Alessandro Mancini en mevrouw Gloria Zafferani, kapiteinsregenten van de Republiek van San Marino, samen met hun gevolg. Ook ontving de paus aartsbisschop Luis Miguel Muñoz Cardaba, apostolische nuncius in Sudan en Eritrea. Ook verleende hij een audiëntie aan de heer Neven Pelikarcic, dat is de ambassadeur van Kroatië, bij de afscheid van zijn diplomatieke functie. En eveneens bij zijn afscheid de heer Karl-Henri Guiteau, de ambassadeur van Haiti. Ook ontving hij nog kardinaal Gianfranco Ravasi samen met een groep gehandicapte atleten. Maandag 7 september dan ontving de paus nog kardinaal Beniamino Stella, prefect van de congregatie voor de klerus. Dr. Paolo Ruffini, prefect van het dicasterie voor de communicatie, samen met monsieur Lucio Adrian Ruiz, dokter Andrea Torniele en dokter Andrea Monda. En tot slot ontving de paus ook nog kardinaal Angelo De Donatis, vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome. En zoals we u daarnet konden melden, is er dus een telegram of een bericht gestuurd gericht aan kardinaal Willem Jacobus Eijk, de aartsbisschop van Utrecht. En de paus die heeft bij monden van de kardinaalstaatssecretaris het volgende laten geworden. Verbijsterd door de dood van kardinaal Adrianus Johannes Simonis, zend ik u en de geestelijken, religieuzen en lekengelovigen van het aartsbisdom gebedsvolle condolences toe. Ik prijs zijn ziel aan de liefdevolle barmhartigheid van Jezus de goede herder aan en dank samen met u, de almachtige God, voor het trouwe getuigenis van Wijlen de kardinaal, van het evangelie en zijn jarenlange toegewijde bisschoppelijke dienst aan de kerken van Rotterdam en Utrecht en zijn gewaardeerde inspanningen in dienst aan de kerkelijke gemeenschap. Aan allen die rouwen om kardinaal Simonis en de zekere hoop op de opstanding geef ik van harte mijn apostolische zegen als een belofte van vertroosting en vrede in de verrezen Heer. Aldus paus Franciscus. We staan even stil bij het leven van kardinaal Simonis. Hij kwam uit een gezin van 11 kinderen. Hij zelf was het tweede kind en ook de oudste zoon. Zijn vader was een tandarts. Hij zou uiteindelijk zijn roeping onderscheiden en beginnen aan zijn weg naar het priesterschap aan de seminaries van Hageveld en Warmond. Hij werd uiteindelijk tot priester gewijd voor het bisdom Rotterdam op 15 juni 1957. Vervolgens werd hij kapelaan in Waddinxveen. Daarna werd hij naar Rome gestuurd voor verdere studie. Binnen een jaar behaalde hij zijn licentiaat in de theologie en promoveerde vervolgens aan het Pauselijk Bijbelinstituut op een proefschrift over de parabel van de Goede Herder uit het Evangelie volgens de heilige Johannes. Hij verwachtte eigenlijk om seminarieprofessor te worden en keerde terug naar Nederland. Maar de Rotterdamse bisschop, Monsignor Jansen, besliste evenwel anders en stelde hem opnieuw aan als kapelaan, dit keer bij de parochie van het Heilig Sacrament in Den Haag. Het is ook in die hoedanigheid dat hij deel zal nemen aan de derde, vierde en zesde zitting van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie. In 1969 werd hij benoemd tot kanunik van het kathedrale kapittel van Rotterdam. Op 29 december 1970 werd hij benoemd tot bisschop van Rotterdam en op 20 maart 1971 tot bisschop gewijd door kardinaal Alfrink. Op 27 juni 1983 werd hij vervolgens tot aartsbisschop coadjutor van het aartsbisdom Utrecht benoemd, met recht dus van opvolging na kardinaal Johannes Willebrands, die zou terugkeren naar zijn post in Rome bij de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Op 3 december 1983 werd Simonis dan ook daadwerkelijk aartsbisschop van Utrecht. In Rotterdam werd hij opgevolgd door bisschop Beer, tot dan toe hulpbisschop van het bisdom. Als aartsbisschop van Utrecht was Monsignor Simonis tevens de metropoliet van de Nederlandse kerkprovincie. Verder was hij ook grootkanselier van de theologische faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn creatie tot kardinaal volgde op 25 mei 1985 door de heilige paus Johannes Paulus II. Het is zo dat hij na het overlijden van de heilige paus Johannes Paulus II in 2005 naar Rome kon vertrekken om te concelebreren bij diens uitvaart. In het conclaaf daarna was hij de enige Nederlander die stemgerechtigd was bij de keuze van kardinaal Jozef Ratzinger tot uiteindelijk paus Benedictus XVI. Hij overleed in september 2020 op 88-jarige leeftijd. Eerder die dag had aartsbisschop Eik hem nog bezocht. En later die dag bezocht hij de inmiddels overleden kardinaal opnieuw om samen met de hulpbisschoppen Woerts en Hogenboom voor hem te bidden. Het is natuurlijk ook een tekenend moment voor onze broeders en zusters, onze Noorderburen, wanneer een figuur als kardinaal Simonis, die door velen gekend was, overlijdt. En we willen u dan ook zeer zeker vragen om te bidden voor zijn zielerust. Op die manier hebben we toch even kunnen stilstaan bij het leven van kardinaal Simonis. Nog ander nieuws uit het College der Kardinalen, dat is dat de Pools-Oekraïense kardinaal Marian Franciszek Jaworski afgelopen zaterdag op 94-jarige leeftijd is overleden. Dat bevestigde de Poolse Bisschoppenconferentie. Hij was een van de beste vrienden van de heilige paus Johannes Paulus II. In 1984 werd hij tot bisschop gewijd, en dat was ook de keuze van zijn vriend, paus Johannes Paulus II. En in 1991 werd hij de eerste Latijnse aartsbisschop van Lviv sinds de Tweede Wereldoorlog. Op 82-jarige leeftijd ging hij op emeritaat en keerde terug naar Polen, waar hij zich vestigde in Krakau. Het is een onderdeel van het leven en ook wij zullen op een bepaald moment dit tijdelijke voor het eeuwige moeten inruilen. Maar het is goed om daar even aan herinnerd te worden. Misschien zijn we dat een beetje uit het oog verloren, zou je kunnen zeggen. We horen er niet zo heel vaak over spreken. Paus Franciscus echter, die herinnert ons daar regelmatig aan dat wij pelgrims zijn in het tijdelijke op weg naar het eeuwige. En wanneer iemand komt te overlijden, en wanneer daar ook aandacht wordt aangegeven, zoals bijvoorbeeld in het geval van het overlijden van deze twee kardinalen, dan worden we ook nog eens herinnerd aan onze eigen eindigheid, aan onze eigen beperktheid. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug. Dan gaan we nog luisteren naar de woorden van Paus Franciscus en dan meer bepaald tijdens de meditatie die hij gaf op zondag 6 september. Dat is voor zo dadelijk. We luisteren eerst naar wat muziek.
Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios.
Al que tanto esperamos
que nazca y que sea nuestro rey. María, mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres Virgen, eres la Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecar.
Desde hoy hasta el día final
de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de la cruz. María, sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. Dios te salve, María.
María, señora de nuestro camino.
En zo, beste luisteraars, kunnen wij luisteren naar Paus Franciscus tijdens de meditatie die de paus heeft gegeven op zondag 6 september, op het moment dat hij het Angelus bad samen met de gelovigen. We luisteren naar Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica è tratto dal quarto discorso di Gesù nel racconto di Matteo, conosciuto come discorso comunitario.
Het Evangelie van deze zondag is ontleend aan het vierde betoog van Jezus in het verslag van Matteus, dat bekend staat als het gemeenschappelijk of kerkelijk vertoog. De passage van vandaag spreekt over broederlijke correctie en nodigt ons uit om na te denken over de tweeledige dimensie van het christelijk bestaan. De gemeenschappelijke dimensie, die de bescherming van de gemeenschap vereist, dat wil zeggen de eenheid van de kerk, en de persoonlijke dimensie, die aandacht en respect vraagt voor elk individueel geweten. Om de broeder die fout is gegaan te corrigeren, stelt Jezus een pedagogie van herstel voor. En Jezus' pedagogie is altijd een pedagogie van herstel. Hij probeert altijd te herstellen, te redden. En deze pedagogie van het herstel wordt in drie stappen verwoord. Eerst zegt hij: vermaan hem tussen u en hem alleen. Dat wil zeggen, werp zijn zonden niet op het plein. Het is een kwestie van naar de broeder toe te gaan met discretie, niet om hem te beoordelen, maar om hem te helpen beseffen wat hij heeft gedaan. Hoe vaak hebben we deze ervaring niet gehad? Iemand komt ons vertellen: kijk, je had het mis. Je zou daar een beetje in moeten veranderen. Misschien worden we eerst boos, maar dan bedanken we hem. Want het is een gebaar van broederschap, van communie, van hulp en van herstel. En het is niet gemakkelijk om deze leer van Jezus in praktijk te brengen, om verschillende redenen. Er is de angst dat de broeder of de zuster slecht zal reageren. Soms is er een gebrek aan voldoende vertrouwen in hem of haar. En andere redenen. Maar iedere keer dat we dit gedaan hebben, hebben we het gevoel, weten we dat het de weg van de Heer was. Het kan echter gebeuren dat, ondanks mijn goede bedoelingen, een eerste interventie mislukt. In dit geval is het goed om het niet op te geven en te zeggen:
il primo intervento fallisca. In questo caso è bene non desistere.
Maar ik zal mijn handen ervan afhouden. Nee, dat is niet christelijk. Geef niet op. Doe een beroep op de steun van een andere broeder of zuster. Jezus zegt: als hij niet wil luisteren, neem dan weer één of twee mensen met je mee, zodat alles wordt opgelost met het woord van twee of drie getuigen. Het is een voorschrift van de Mosaïsche wet. Hoewel het tegen de persoon lijkt, diende het in werkelijkheid om hem te beschermen tegen valse beschuldigers. Maar Jezus gaat verder. De twee getuigen moeten niet beschuldigen en oordelen, maar ze moeten helpen. Maar laten we het eens zijn, jij en ik. Laten we met die gaan praten. Met die die een fout maakt, die zichzelf voor gek zet. Maar laten we naar de broeder gaan om met hem te praten. Dat is de houding van herstel die Jezus van ons wil. Jezus houdt er namelijk rekening mee dat deze benadering, de tweede benadering met getuigen, ook kan mislukken. In tegenstelling tot de Mosaïsche wet, waarvoor de getuigenis van twee of drie voldoende was om te veroordelen. In feite kan zelfs de liefde van twee of drie broeders onvoldoende zijn, want die of die persoon is koppig. En in dit geval voegt Jezus toe, vertel het aan de gemeenschap, dat wil zeggen aan de kerk. In sommige situaties is de hele gemeenschap betrokken. Er zijn dingen die de andere broeders niet onverschillig kunnen laten. Er is een grotere liefde nodig om de broeder te herstellen. Maar soms is dat zelfs niet genoeg. En Jezus zegt, en als hij niet eens naar de gemeenschap wil luisteren, hou hem dan voor als een heiden.
Questa espressione in apparenza così sprezzante in realtà invita a rimettere il fratello nelle mani di Dio.
En deze schijnbaar zo verachtelijke uitdrukking nodigt ons eigenlijk uit om onze broeder opnieuw in Gods handen te leggen. Alleen de Vader zal in staat zijn om een grotere liefde te tonen dan die van alle broeders samen. Deze leer van Jezus helpt ons zoveel. Want denk aan een voorbeeld. Als we een fout, een gebrek in die broeder of zuster zien, dat is meestal het eerste wat we gaan doen, is het aan anderen gaan vertellen, om te kunnen roddelen. En dat roddelen sluit het hart voor de gemeenschap, sluit het voor de eenheid van de kerk. De grote roddelaar is de duivel, die altijd de lelijkste dingen van anderen zegt, omdat hij de leugenaar is, die de kerk probeert te verdelen, de broeders uit elkaar te drijven, de gemeenschap kapot te maken. Alsjeblieft. Broeders en zusters, laten wij de moeite doen om niet te roddelen. Roddelen is een lelijker pak slaag dan COVID. Laten wij een poging doen om niet te roddelen. Het is de liefde van Jezus die de mensen welkom heten en de weldenkende mensen van die tijd schandaliseerde. Het gaat dus niet om een veroordeling zonder beroep, maar om de erkenning dat onze menselijke pogingen soms kunnen mislukken. En dat alleen het vinden van jezelf voor God, je broeder voor je geweten en de verantwoordelijkheid voor zijn daden kan stellen. Als dit niet goed gaat, stilte en gebed voor de broeder en zuster die het mis hebben, maar nooit het geroddel. Mogen de Maagd Maria ons helpen om van de broederlijke vermaning een gezonde gewoonte te maken, zodat er in onze gemeenschappen altijd nieuwe broederlijke relaties tot stand komen, gebaseerd op wederzijdse vergeving en vooral op de onoverwinnelijke kracht van Gods barmhartigheid.
La Vergine Maria ci aiuti a fare della correzione fraterna una sana abitudine affinché nelle nostre comunità si possano instaurare sempre nuove relazioni fraterne fondate sul perdono reciproco e soprattutto sulla forza invincibile della misericordia di Dio.
En zoals we konden horen, is het opnieuw Paus Franciscus die ingaat tegen die kwalijke gewoonte van het roddelen. en ook in het evangelie van afgelopen zondag daarin aanwijzingen ziet die de leer van Jezus Christus ons meegeven en leren. Om christenen te zijn kunnen we niet roddelen. Er is een duidelijke instructie van Jezus zelf hoe we dit moeten aanpakken. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog even verder met Radio Vaticaan. Bidden wij samen.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En nadat we de meditatie van Paus Franciscus konden horen, kan ik u ook nog melden dat Matteo Bruni, de directeur van de persdienst van de Heilige Stoel, heeft bekendgemaakt dat er een nieuwe encycliek zit aan te komen. Paus Franciscus zal deze ondertekenen op zaterdag 3 oktober in het Sacro Convento, het moederhuis van de Franciscanen in Assisi, waar de heilige Franciscus van Assisi begraven ligt in de crypte onder de basiliek. De paus zal er die zaterdag namiddag om 3 uur de Eucharistie celebreren bij het graf van de heilige Franciscus. En op het einde zal hij deze nieuwe encycliek ondertekenen. Die draagt de titel Fratelli Tutti, allemaal broeders, en gaat over broederschap en sociale vriendschap. Omwille van de veiligheidsvoorschrift in het kader van de coronapandemie is het de wens van de Heilige Vader dat het bezoek plaatsvindt in privévorm zonder enige deelname van de gelovigen. En dit natuurlijk om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Meteen daarna zal hij terugkeren naar het Vaticaan. Wij blijven u zeker op de hoogte houden. En dan was er nog een nieuwtje dat ik mee kon pikken van de website van onze collega's van kerknet.be, namelijk dat op woensdag 2 september de 94-jarige Paus Emeritus, Benedictus XVI, Met 34.108 levensdagen, de langst levende paus is uit de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij is daarmee ouder geworden dan paus Leo XIII, die geboren werd op 2 maart 1810 en overleed op 20 juli 1903. Zijn pontificaat startte in 1878 en duurde een kwart eeuw. En daarmee heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We gaan nog luisteren naar de Vaticaanse hymne en naar de benoemingen die de paus heeft gedaan in de afgelopen dagen. En zo heeft paus Franciscus monseigneur Jean-Paul Jaget benoemd tot bisschop van Arras in Frankrijk. En benoemde hij eerwaarde heer Roumen Ivanov Stanev tot bisschop van Sofia Plovdiv in Bulgarije. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Zeer zeker ook in de komende tijd, waarbij we dus die nieuwe encycliek van paus Franciscus Fratelli Tutti kunnen verwachten. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.